Ondertussen zijn onze eerste gasten al aangekomen, dus we gaan er al aan beginnen. Hè? Onze eerste gasten, had ik moeten zeggen. En dat is Veronique de Roek. Dag Veronique.
Goedemiddag.
Jij werkt bij BTB Transport Logistiek ABVV. Wat is dat?
Wel, BTB staat voor Belgische Transportbond. Wij zijn de beroepscentrale van het ABVV die zich bezighoudt met de rechten van de werknemers die werken in de sector transport en logistiek.
Ah, transport en logistiek.
Inderdaad.
Dus het zijn twee dingen. En transport is echt alles. Dat is,
Transport gaat van de vrachtwagenchauffeurs, taxichauffeurs, verhuizers, de buschauffeurs, de mensen die met brandstoffen rijden, maar ook onder logistiek zitten dan bijvoorbeeld de mensen niet alleen die in de magazijnen werken, maar ook de mensen die de bagage en de cargo in de vliegtuigen laden op de luchthavens.
Ja, en sowieso alle openbaar vervoer dus.
Niet alle openbaar vervoer. Een stuk van het openbaar vervoer valt onder ACOD eigenlijk, onze collega's van de openbare diensten. Maar wel bijvoorbeeld de buschauffeurs die rijden voor pachters van de lijn. Die vallen wel onder ons. Pachters. De autocarchauffeurs.
Ah ja, ja. En wat is jouw functie daar? Of?
Ik ben propagandist.
Ah, kijk eens aan. Dan zit je hier perfect, hè? Er is een initiatief waar ik over gelezen had en dat blijkbaar al even loopt. En dat heet Fair Transport Europe. Jullie zijn daar ook bij betrokken. Kun je eens even zeggen wat dat is?
Ja, Fair Transport Europe is een initiatief dat gelanceerd werd door onze Europese overkoepelende organisatie ETF, European Transport Workers. Het is een petitie die inderdaad gelanceerd werd eind september 2015. En die petitie die loopt over een gans jaar. Dus dat is een European Citizens Initiative, dus een Europees initiatief, ja, een Europees burgerinitiatief. En het doel is eigenlijk om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen.
En wat gebeurt daar dan mee?
Van het ogenblik dat je dus als burgerinitiatief 1 miljoen handtekeningen kan voorleggen aan de Europese Commissie, zijn zij normaal gezien, in principe, verplicht om daar iets mee te doen. Ze moeten dat op hun politieke agenda plaatsen en ze moeten een aantal initiatieven nemen, in dit geval om fair transport, dus eerlijk transport, mogelijk te maken.
Ja, nu, we hebben hier al wel eerder Europese burgerinitiatieven behandeld. Ik weet van toen nog dat dat dan in minstens 7 landen moet zijn, maar aangezien dit over heel de Europese Unie loopt, zijn dat zeker genoeg landen dan, denk ik. Hè?
Wij hebben zeker genoeg landen. Het probleem zal natuurlijk zijn om dat 1 miljoen handtekeningen te verzamelen, want dat is echt wel ontzettend veel.
Ik denk dat er in België al wel 1 miljoen mensen mopperen als er een treinstaking is.
Ja.
Dus voilà, als die nu eens allemaal denken van we zullen al eens beginnen met fair transport te promoten. Nu, het is niet gewoon fair transport als een algemeen begrip dat jullie promoten. Jullie hebben heel specifieke voorstellen, zag ik.
Ja, inderdaad. Dus wat onze sectie eigenlijk betreft, dus van transport, zeggen wij van kijk, sociale dumping gebeurt op grote schaal nu in Europa en wij zouden graag hebben dat daar verandering in komt. Er is een Belgisch initiatief genomen door staatssecretaris Tommelijn om die sociale dumping terug te dringen, maar wij zijn nog een beetje afwachtend. De basis is gelegd, maar nu moet het ook verder in de praktijk omgezet worden natuurlijk.
Nu, dat is blijkbaar wel belangrijk, want het gaat, zag ik, over vreselijk veel werknemers, hè?
Ja, de laatste 6 jaar zijn er al ongeveer 4000 Belgische chauffeurs uit de sector goederenvervoer alleen die hun job verloren zijn. Maar het is niet alleen transport, ook andere sectoren zoals de bouw, de voeding, het openbaar vervoer zelf zijn allemaal mee betrokken. Ze zitten allemaal in hetzelfde schuitje.
Die sociale dumping, dat speelt dus in heel Europa.
Dat klopt, dat speelt in heel Europa. Dus op het ogenblik dat de Europese Unie gevormd is, is er het Verdrag van Rome gesloten, wat dus neerkomt op vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal.
Ja, het harmoniseren van de markt heet dat.
Harmoniseren van de markt, ja. Dus de markt werd geliberaliseerd eigenlijk, ze werd opengesteld. Chauffeurs van andere lidstaten kunnen bijvoorbeeld in België transport komen doen. Het enige wat Europa daarbij vergeten is, is om ook de loon- en de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren. Naar boven toe in dit geval. In het begin verliep dat allemaal nog vrij vlot, maar met de uitbreiding van de Europese Unie zijn er ook veel Oost-Europese landen bijgekomen en daar liggen de loon- en arbeidsvoorwaarden aanzienlijk lager dan hier bij ons in België.
En dan mogen Belgische werkgevers dat gewoon zo overnemen?
Belgische werkgevers maken er natuurlijk gebruik van om bijvoorbeeld in een Oost-Europees land een postbusfirma op te richten. Die postbusfirma's die geven hen dan de mogelijkheid om mensen een buitenlands contract te geven. Dus bijvoorbeeld een Tsjechisch contract of een Pools contract. En zo proberen zij die mensen aan lagere lonen te betalen. Nu, die postbusfirma's zijn eigenlijk sinds december 2011 al verboden. Maar in de praktijk, het toezicht erop, dat blijkt moeilijk natuurlijk, want dat is grensoverschrijdend. Dus er zou echt wel een Europees initiatief genomen moeten worden om die controles veel gemakkelijker te maken.
Er is geen Europese inspectie of zo?
Dat is onze vraag ook bijvoorbeeld. Er is wel een aanzet geweest tot een Europese inspectie, maar wij zouden graag hebben dat er echt een gecoördineerde Europese inspectiedienst bestaat, die ook gegevens onder elkaar uitwisselen, zodat het toch wel gemakkelijker is om echt controle te kunnen uitoefenen. Anders blijft heel die richtlijn op de postbusfirma's een lege doos.
En dat is dus in verschillende sectoren zo, en ook in het transport.
Ja, vooral in transport is natuurlijk een probleem, omdat die mensen heel mobiel zijn. De controle is heel moeilijk. Hè? Die rijden in hun vrachtwagen van het ene land naar het andere. En ja, is dat op een bouwwerf, lijkt het mij nog iets gemakkelijker te controleren. Maar nu, omdat het echt mobiele werknemers zijn, is de controle heel moeilijk.
Dus dat is een van jullie voorstellen, dat de Europese Commissie werk maakt van een duidelijkere controle op wat nu een postbusbedrijf is en wat een echt.
Ja, inderdaad. We hebben ook voorstellen gedaan om die controle gemakkelijker te maken op mobiele werknemers. Nu, de vrachtwagens van de laatste periode eigenlijk, de nieuwe vrachtwagens, zijn allemaal uitgerust met een digitale tachograaf. Dus ons voorstel was ook bijvoorbeeld, koppelt die digitale tachograaf aan de GPS en je maakt de controle voor de controlediensten een pak gemakkelijker, overzichtelijker ook.
Klinkt heel simpel, hè?
Klinkt simpel. De uitvoering zal natuurlijk iets minder simpel zijn, maar het kan.
En is dat dan minder simpel omdat het technisch moeilijk is of omdat de politieke wil daar nog een klein beetje moet komen?
Beide vrees ik. Ik vrees dat vooral de politieke wil. We merken ook dat de medewerking, als er gevraagd wordt om controle te doen, de medewerking vanuit de Oost-Europese landen is niet altijd optimaal.
Ah ja, ja, natuurlijk. De Oost-Europese partners, ja, ja. Die willen natuurlijk de werkgelegenheid voor hun onderdanen verzekeren.
Ja, dat niet alleen ook. Wij hier in België hebben onze erkende vakbonden. In landen, gelijk als bijvoorbeeld Roemenië en zo, is dat heel wat moeilijker om daar een vakbond uit de grond te stampen, zal ik maar zeggen.
Maar er zijn er wel, en die zijn ook lid van de koepelorganisatie.
Die zijn ook lid van de koepelorganisatie, ja, maar die hebben ook, ja, die hun middelen om dingen te realiseren zijn ook zeer beperkt. Dus er is steun vanuit de West-Europese landen dan om die vakbonden te ondersteunen, maar toch, het blijft moeilijk. Ook de omstandigheden waarin dat die mensen dikwijls moeten werken zijn niet eenvoudig.
Ja, en dat willen we liever niet hierheen geharmoniseerd zien natuurlijk. Want dan gaan ook dingen als de veiligheid toch in het gedrang komen.
Ja, tuurlijk, dat is ook een van de argumenten dat wij zeggen van het zijn niet alleen de lonen die een pak lager liggen in de Oost-Europese landen, maar stel, dus het is schering en inslag dat bijvoorbeeld zo'n Oost-Europese chauffeur voor 3 maanden hier rondrijdt. Die ziet zijn familie niet. In het beste geval kan die via internet contact houden met de familie thuis. Maar die slaapt ook, die neemt zijn rust in die vrachtwagen. Die woont eigenlijk 3 maanden aan een stuk bijvoorbeeld in die vrachtwagen. Die zoeken mekaars gezelschap op. Die parkeren op parkings van goedkopere supermarkten. Die hun voeding, ja, een keuken hebben die niet in de vrachtwagen. Dus die voeding is ook nogal eenzijdig, wat maakt dat die dikwijls ook niet echt in superconditie zijn om achter het stuur van die vrachtwagen te zitten. Die hebben niet altijd de gelegenheid om genoeg rust te nemen, maar die mensen zitten toch wel met een vrachtwagen op de wegen hier. Dus qua verkeersveiligheid is dat toch ook wel belangrijk om in toog te houden.
Ja, en al zeker als er iets brandbaars in zit of zo natuurlijk.
Absoluut.
Even een klein terzijde. Ik zag dat die Europese transport, Sportwerknemersfederatie, die koepel, dat er 41 landen in zitten. Dus dat zijn de 28 lidstaten van de EU, ja. Maar dan nog meer landen zelfs.
Er zitten ook nog meer landen in, ja, inderdaad.
Ah, ja.
Dus proberen zo ruim mogelijk te gaan. Nu, in Europa zelf, binnen de EU, zijn er eigenlijk 11 miljoen mensen die werken in de transportsector. Dus dat is ongeveer 5% van alle werkende mensen in Europa. Dus dat is toch wel een sector die,
ja, cruciaal
aandacht verdient.
Is.
Ja. Echt wel.
Ja, plus het is denk ik ook wel een sector waar veel van afhangt. Hè?
Ja, transport doet alles draaien eigenlijk. Hè. Niet alleen de transportsector zelf is nodig om winkels te bevoorraden, om, ja, het dagelijkse leven aan gang te houden. Zorgt voor de werkstelling, zorgt ook voor economische groei. Ja, het is echt wel een heel belangrijke sector, dat klopt.
Dus we hebben het al over een paar doelstellingen en probleemgebieden gehad. Nu, ik heb jullie website goed bekeken, een beetje toelichting bij een paar heel specifieke dingen. Een van de voorstellen is dat er een werkgroep zou komen met de sociale partners over richtlijn 9671EC. Nu, een richtlijn, ten eerste, dat wil ik even toelichten, dat is geen advies, dat is een bindende wetgeving.
Dat is bindend, ja. De richtlijnen zijn inderdaad Europese richtlijnen, maar gewoonlijk moeten die dan nog in nationaal recht omgezet worden. En ook daar schort het soms een beetje. Er is bijvoorbeeld de Europese richtlijn op de Rijn-Rusttijden. Die moet door alle landen op dezelfde manier geïnterpreteerd worden. Na zoveel tijd rijden heeft een chauffeur recht op zoveel rust. Hij moet die nemen. Neemt hij die niet, is hij in overtreding. Dan is er weer de interpretatie van ja, de lange rust van de chauffeur bijvoorbeeld, die mag niet in de vrachtwagen genomen worden. Dat is dan weer een stuk waar dat het een land al soepeler op is dan het andere. Frankrijk is er bijvoorbeeld vrij streng in. In België zou er ook eigenlijk meer op gecontroleerd moeten worden.
Ah ja, dus dat staat in die richtlijn dat dat niet mag.
Of dat nu in die nummer is die u citeert, dat weet ik niet. Dat moet ik eerlijk toegeven. Nee. Maar dat is inderdaad bijvoorbeeld een interpretatie dan door het land zelf die eraan gegeven wordt.
En dan was er nog zo'n nummer waar ik u dan... Maar daar staat wel bij wat het is. Een van de 7 voorstellen is zorgen dat de bestaande arbeids- en sociale wetgeving in de transportsector ook wordt toegepast. En dat is richtlijn 2014-67-EU. En dat is dan misschien wel dat u het nu over hebt, over die sociale wetgeving. Dat
ja,
die
dus
effectief...
dat komt dan neer op de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Dus op het ogenblik... Een werknemer heeft een contract bij een firma. En ofwel wordt dat contract bepaald door het land waar de firma zijn vestiging heeft. Dus dan komen we neer op die postbusfirma's. Een Belgische firma opent een postbusbedrijf in Bratislava. En die kan dan volgens de loon- en arbeidsvoorwaarden van Ginder die chauffeur betalen. Nu, wij hebben in België een cao gelijk loon voor gelijk werk. En die cao houdt eigenlijk in van als die werknemer hier zijn werk doet, die rijdt hier de ganse tijd rond, dan moet hij Belgische loon en arbeidsvoorwaarden krijgen. En het uurloon, dat scheelt toch wel, dat zelfs meer dan een slok op een borrel, zou ik zeggen.
Dat zal zeker wel. Ja. Want anders zou niemand ook de moeite doen om een postbusbedrijf op te richten, natuurlijk.
Tuurlijk, door die postbusbedrijven op te richten, gaat de transportprijs fors naar beneden. Maar dat verschil in transportprijs, dat gaat niet naar de klant. Dat is gewoon om de winst te maximaliseren van het bedrijf.
En dat wordt dus niet toegepast, zegt u. Die buitenlandse werknemers van postbusbedrijven, of van echte buitenlandse bedrijven, die rijden hier rond, maar die krijgen veel minder betaald.
Die krijgen bijvoorbeeld Oost-Europese lonen betaald. We hebben enkele weken terug, ben ik met mijn collega nog de baan op geweest, en hebben wij met een aantal chauffeurs aan het praten geweest, en die hadden een uurloon dat Ginder courant is, maar dat dan minder dan de helft is van het loon dat de chauffeurs hier verdienen, hè. Het uurloon. Zij maken dan een stuk goed met hun premies, hun nettovergoedingen die ze erbij krijgen. Maar ja, dat is niet correct, hè.
Maar daar is geen controle op. En die mensen zijn zelf al lang blij dat ze een job hebben, dus die zullen niet naar een vakbond stappen of zo om
te
gaan klagen.
Wij begrijpen die mensen perfect, hè. Die zien een kans om in het buitenland hun inkomen op te krikken. En die gaan ervoor, hè. Tuurlijk, waarom zouden ze het niet doen? Als wij dan zeggen tegen hen van, ja, maar jij werkt hoofdzakelijk hier in België, die gaan bijna België niet uit. Na 3 maanden worden die terug opgepikt met een busje en worden die terug naar hun thuisland gebracht. Als wij dan zeggen, jij hebt eigenlijk recht op het Belgisch loon. Jij doet hetzelfde werk als je collega, dus jij hebt ook recht op dat loon. Ja, dan trekken die hun ogen natuurlijk open, dan beginnen die hun ogen wel even te blinken. Langs de andere kant zit de schrik erin, als ze inderdaad voor hun rechten opkomen, dat ze niet meer terug moeten komen.
Dat lijkt me logisch. Ja. Ja. Dus daar zou dan een overkoepelend Europees toezicht wel handig zijn.
Inderdaad, ja.
Nog een iets, zag ik, straffen en boetes beter harmoniseren. Dat gaat dan eigenlijk daarover, neem ik aan. Ja. En dan wordt er gevraagd om een nieuwe richtlijn, namelijk één over een minimumstandaard voor arbeidsinspectie, gebaseerd op ILO 81.
Ja, dus de arbeidsinspecties in alle verschillende landen, die hanteren ook allemaal hun eigen... Dus het komt eigenlijk steeds op hetzelfde terecht, harmonisatie. Maar niet alleen harmonisatie langs de kant waar dat goed uitkomt, maar algemene harmonisatie, zodat iedereen er beter van wordt.
Of en dat goed uitkomt voor de werkgever.
Voor de werkgever, bijvoorbeeld om hun winst te maximaliseren, ja.
Ja, en even die ILO is de International Labour Organization.
Ja.
Dan waren er nog een paar termen waar u mij waarschijnlijk ook meer over kunt vertellen. Nog één in de voorstellen staat ergens dat uitbuiting tegengegaan moet worden. Enfin, ik weet niet of ik het helemaal juist heb vertaald, maar het staat in het Engels. Bijvoorbeeld nul-uurcontracten. Nul-uurcontracten.
Ja, dat geeft totale flexibiliteit aan de werkgever.
En wat is een nul-uurcontract? Dus je krijgt betaald om 0 uur te werken, dat wil ik wel.
Ik vrees dat zo niet moet gezien worden. Ik vrees dat je dan echt totale flexibiliteit hebt. Je wordt ingezet wanneer dat de werkgever het nodig heeft. En ja, controle is moeilijk, hè?
Dus er is wel een loon per uur, maar het aantal uren dat je werkt per week of per dag is niet ingegeven.
Nee.
En hoe wettelijk is dat?
Hier in België is dat niet wettelijk.
Maar hier werken wel mensen die met zo'n contract werken.
Of dat nu echt in transport, daar heb ik geen zicht op. Maar in elk geval, ja, er zijn in andere landen heel andere praktijken gangbaar dan bij ons, hè. Wij hebben het zo slecht hier nog niet, hè. En wij proberen, met die harmonisatie zeggen wij van de harmonisatie moet naar boven toe, moet niet naar beneden toe, hè. Wij willen hier niet van die cowboy-toestanden, gelijk dan in sommige Oost-Europese landen zijn.
Weet u, want er wordt ook gesproken dat onze arbeidsmarkt moet geflexibiliseerd worden, hè, door sommige partijen. Hebt u daar enig gezegd of dat zo'n zaken voorgesteld worden momenteel?
Transport is al sowieso een flexibele sector. Mm-hmm. Een werknemer die als chauffeur werkt...
Ja,
die
maar je zegt, nulurcontracten zijn in België niet toegelaten.
Nulurcontracten zijn in België niet...
Nee. Er zijn nog geen voorstellen en die zijn om dat wel te doen.
Nee, ik denk het niet. Ze zitten al in de horeca, werken ze nu met die minijobs en zo. Dat gaat wel al een beetje die richting uit van topflexibiliteit. Maar voor de werknemers biedt dat ook niks zekerheid niet meer, hè. Als je van tevoren niet meer weet wat je eigenlijk ongeveer gaat verdienen, ja, waar ga je dan naartoe? Moet je rekeningen ook kunnen betalen als werknemer, hè? Dus als je zo met complete flexibiliteit zit...
Ja, dat is wat te veel van het goede misschien. Ja.
Heel zo regenaardig natuurlijk, want je kunt dus bij wijze van spreken een job hebben, maar als er dan te weinig werk is, heb je nog altijd een arbeidscontract, maar geen werk meer.
Ja, en ook geen inkomen.
Ja.
Dan was er nog een term waarvan ik me afvroeg, wat is dit in hemelsnaam? Bogus self-employment.
Bogus is schijn, inderdaad, schijnzelfstandigen.
Schijnzelfstandigen. Oké.
Ja, dus veel mensen ook, die krijgen een contract voorgeschoteld, die denken dat ze met alles in orde zijn als werknemer, maar later blijkt dan dat er voor hen ook geen sociale zekerheid of zo afgedragen werd en dat ze zelf de pineut zijn, hè.
Dan snap ik waar het over gaat. Dan las er nog iets over regelgeving voor aansprakelijkheid bij onderaanneming.
Ja. Dus stel dat jij klant bent van een transportonderneming, dan zeggen we, als die transportonderneming jou zo'n offerte voorlegt die zo onder de prijs ligt van andere concurrenten, dan moet er iets zijn. Dan moet er ergens, moet hij in zijn prijs bespaard hebben. Meestal is dat dan tot onze grote ergernis op de loon- en arbeidsvoorwaarden van zijn chauffeurs. Dus zeggen wij van ja, als je zoiets krijgt dat je weet dat is eigenlijk niet realistisch, dan ben je eigenlijk als klant van die transportfirma ook een beetje mede verantwoordelijk.
Oké, dus als ik een bus inleg voor een, weet ik veel wat, een schooluitstap, en dat is vreemd goedkoop, dan is het mijn verantwoordelijkheid om...
Toch aan, een stuk, of op zijn minst u te informeren toch ook bij die transporteur van hoe komt dat, die andere vragen, ik zeg maar iets, €1.500 en jij wilt diezelfde rit doen voor €500.
Mag ik uw prijsberekening eens zien?
Ja, dan zou er toch ergens een belletje moeten gaan rinkelen van dit klopt niet helemaal.
We zijn bijna door de voorstellen heen. Ik heb hier weer een richtlijn met een nummer.
Oei, oei.
Richtlijn 2001-23-EC moet geamendeerd worden volgens het voorstel. En dat gaat over de transfer van ondernemingen. En blijkbaar moet dat uitgebreid worden na gevallen van fusieovername public procurement. Bert? Publieke overname.
Ja.
En een betere definitie van economische entiteit. Heb je daar nog iets aan toe te voegen? Dat is volledig.
Ik denk dat we dan ook terug in de rol van die postbusfirma's en zo zitten.
Het moet duidelijk zijn wie is.
Ja.
Ja. En dan tenslotte, en dat vind ik wel een belangrijke, een Europese definitie van sociale dumping overal doen erkennen.
Ja.
Is die er al, die Europese definitie van sociale dumping?
Ik denk het niet. Als wij spreken van een loon... Bijvoorbeeld in Hongarije, van €4 per uur, dan zeggen wij dat sociale dumping. Voor die Hongaar in zijn thuisland zit dat waarschijnlijk helemaal anders. Dus dat moet een beetje gedefinieerd worden. Maar de Europese Commissie werkt er ook niet altijd aan mee. Als bijvoorbeeld Duitsland een minimumloon wil invoeren in de transportsector, dan wordt het op de vingers getikt door de Europese Commissie. Als landen dus maatregelen nemen om hun werknemers te beschermen, dan wordt dat niet altijd in dank afgenomen door de Europese Commissie.
Nu, het systeem van het Europees Burgerinitiatief bestaat sinds 2012. Er zijn er al een aantal geweest. Hebt u zicht op hoeveel dat er effectief die miljoen handtekeningen hebben behaald en in hoeveel gevallen de Europese Commissie dan ook echt iets gedaan heeft met de voorstellen?
Ik denk dat er heel weinigen zijn die het al gerealiseerd hebben. Er was inderdaad over watervoorziening is er een...
Over de privatisering?
Ja, de privatisering. Ik weet eerlijk gezegd niet of de Europese Commissie daar naderhand veel mee gedaan heeft.
Voor zover ik weet hebben ze gezegd, dat gaan we niet doen.
Dat gaan we niet doen.
Dus het ging over het afblokken van privatisering, ja. Als ik het goed begrijp.
Nu, voor ons is de petitie, het lanceren van de petitie is eigenlijk een beetje tweeërlei. Langs de ene kant willen we echt dat 1 miljoen handtekeningen Europees hebben, om toch aan de Europese Commissie te zeggen van, doe er iets mee. Langs de andere kant gebruiken we die petitie ook als kapstok om toch het probleem van de sociale dumping aan te kaarten. Het is iets om naar buiten mee te stappen, om niet alleen in vakbondsmidden, maar ook naar het brede publiek toe te zeggen van kijk, dit is aan het gebeuren. Niet alleen in onze sector, maar ook in de bouw en in de voeding. En er zijn meer en meer mensen die daar het slachtoffer van worden. Dus op die manier proberen we mensen te bereiken en te sensibiliseren.
Dus het is een beetje het publiek en politiek, neem ik aan, debat.
Ja.
Wat opstoken.
Een beetje oprakelen, ja.
Voilà, vandaar dat u ook hier in de studio zit, natuurlijk. Ja. Goed, nu nog even praktisch. Hoe kunnen mensen stemmen? U hebt hier een papiertje bij, maar ja, dat gaat over de radio. Gaat dat natuurlijk zo niet
met zo'n papiertje? Dat gaat moeilijk over de radio. We hebben dus papieren petities waar wij de hort mee opgaan. Overal waar dat er initiatieven zijn, waar dat mensen bij ingebracht worden, proberen wij met onze petitie toch even de aandacht voor te vragen. Voor de rest is er ook een website, www.fairtransporteurope.eu. En daarop kan je elektronisch je handtekening plaatsen.
Iedereen mag stemmen?
Iedereen mag stemmen, iedereen mag zijn handtekening plaatsen, maar slechts één keer.
Ja, en men moet meerderjarig zijn.
En je moet meerderjarig zijn.
En stemgerechtigd in het land waar je stemt.
Ja,
ja, dus men moet, ik moet Belgisch onder... Nee, er zijn ook niet Belgisch onderdanen die mogen stemmen.
Die mogen stemmen, ja.
Ja. En dan is het naam en adres en dan afhankelijk van het land nog dingers.
Ja.
Soms het identiteitskaartnummer.
In ja, voor België is het nog vrij eenvoudig. Is het naam, voornaam, adres, geboortedatum. Er zijn inderdaad andere landen waar dat je een heleboel andere gegevens nog moet inbrengen. Dus voor België moeten we, de drempel is 16.500 handtekeningen.
Ah ja, dus per land is er een quotum opgesteld.
Per land is er een quotum
het
opgesteld.
Het mag meer, neem ik aan.
Ja, tuurlijk. Er is een drempel opgesteld en er is een commitment opgesteld. Dus enkel als elk land zijn commitment bereikt eigenlijk, dan bereiken we het 1 miljoen stemmen. Kan natuurlijk ook dat andere landen meer stemmen hebben en dat compenseert dan voor degenen die er minder hebben. Dus 16.500 voor België is de drempel. We zitten momenteel, ik denk, aan 53%.
Ah, dat is mooi.
Dus we hebben al, ja,
maar we zitten inderdaad ongeveer op de helft zeker?
Ja.
Ja, van maar, half september tot half september.
Het is niet gemakkelijk, hoor.
Nee, maar goed, het is nu op Radio Centraal geweest. Dus,
voilà.
Eigenlijk is dat toch weinig als je ziet hoeveel mensen er gesyndiceerd zijn.
Ja, absoluut.
3 minuten, zeg ik, dat het duurt om het in te vullen online.
Nu, die gegevens zijn wel allemaal beschermd. Daar wil ik toch ook even de nadruk op leggen. Die gegevens die worden opgeslagen in een database. De server staat ervan in Duitsland. En wij hebben er bijvoorbeeld zelf ook geen zicht op wie getekend heeft. Dus niemand kan aan die gegevens beginnen prutsen of die gebruiken voor reclamedoeleinden of wat dan ook.
Oké, ik heb zo alles wel gezegd en gevraagd. Had jij nog iets?
Ja, het is gewoon dat het over de concurrentie vanuit, of de instroom van de Oost-Europese chauffeurs die het werk overnemen. Over welke landen gaat het dan vooral?
Dat gaat vooral over Polen, Hongarije, Estland, Letland... begint ook. Nu moet ik zeggen, Polen wordt al minder, want de Polen worden te duur. Ze worden uit de markt gewerkt door de goedkopere Oost-Europese landen dan weer.
Nu, u had het in het begin van het gesprek over minister Tommelijn die maatregels zou nemen.
Ja.
Welke zijn dat dan? En u zei van, we moeten nog zien. Dus waarover gaat het en waarom hebt u daar twijfels over?
Er is een akkoord, een protocolakkoord ondertekend met minister Tommelijn als staatssecretaris. Ook met de werkgeversfederaties, met de werknemersorganisaties. En de bedoeling is om de sociale fraude terug te dringen, om de sociale dumping terug te dringen. Hoe dat praktisch allemaal in zijn werk zou gaan, dat zal nog echt moeten verder uitgewerkt worden.
Dat is een algemeen of is dat specifiek,
specifiek naar
de
transport?
Ja, toch. Ik herinner mij vaag dat een van de vorige ministers, was het zelfs niet John Crombie in de vorige regering, maatregels wilde nemen, werd hij daar niet op teruggefloten dan door Europa of zo?
John Crombie heeft inderdaad een aantal goede voorzetten gegeven en initiatieven. Die heeft eigenlijk de boel mee op gang gebracht, zal ik maar zeggen. Nu, staatssecretaris Tommelijn breidt verder eigenlijk op waar hij de basis voor gelegd heeft. Het is een Belgisch initiatief, dat protocolakkoord, dus de rest van Europa...
Maar werd het dan niet of zo? Want ja, je kan natuurlijk zeggen, als je die postbusfirma's gaat bestrijden en eruit werken, dan moet het toch in orde komen. En als je dan de nodige controles doet. Maar ik twijfel eraan of het voldoende is.
Wel, wij hebben in september gevraagd aan Eurocommissaris Marianne Thijssen om echt controle te doen, gericht op postbusbedrijven. En tot hiertoe is er bitter weinig uit de bus gekomen, moet ik zeggen.
Maar die controle moet toch niet door Marianne Thijssen gebeuren, maar door de...
Nee, dat is het juist. Die moet ginder gebeuren in het land ook. Hè.
Daar ook?
Ja, het moet gecoördineerd worden. Hè.
Ja.
Want als wij zien dat er bijvoorbeeld van bepaalde transportfirma's die hun raad van bestuur, dat die identiek hetzelfde is als de raad van bestuur van het bedrijf in Oost-Europa. En als onze collega's zijn zelfs zo een tijdje terug naar Bratislava geweest en dan zie je daar muren vol belletjes. En dat zijn dan die transportfirma's, terwijl er geen enkele transportactiviteit is.
Ja, het probleem is dat de controle daar moet gebeuren en daar hebben wij dan geen bevoegdheden over.
Ja.
Oké. Okay. En dus is er een manier om daar rond te geraken volgens u, zonder dan afhankelijk te zijn van die landen die dan eigenlijk niet willen meewerken?
Die gecoördineerde Europese inspectiediensten, hè? Als dat praktisch
dus
gerealiseerd
Thijssen
kan
dan
worden, dan moet mevrouw Thijssen aan de boom schudden. Hè?
Ja, dat was het eigenlijk voorlopig. Ja.
Ja, bedankt voor uw komst naar de studio.
Graag gedaan.
Veel succes. Ah ja, wie nog meer informatie wilt dan wat er hier allemaal al gezegd is, kan op die website ook de Vision Paper lezen. Hij is er niet in het Nederlands. In een aantal talen, onder andere Engels en Frans. Hè.
Maar anders nemen ze gerust met ons contact op.
En dan gaat u dat vertalen.
Zeker.
Tof. Dank u wel. Goed, tot bij gelegenheid.
Dag.